Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer tot hij ons genadig zij. Wij noemden nu het eerste van 123. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Johannes 17. En daarna doen we belijdenis met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert. Wij noemden nu Johannes 17, de 12 artikelen en het eerste van 99.
Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. En ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe en het uwe is mijne. Ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun uw woord bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of, hart, of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 18. Wij noemden u zondag 18. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid daar niets door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. En dan vervolgen wij onze voorbeden, en dat willen wij doen voor de generale synode die een dinsdag vergadert over de GTU. En dat de werkgroep van de Stichting Charité weer veilig thuis mocht komen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En op grond van uw heilig woord mogen we toch weten dat daar een voorbidder staat. En dat bent u, Heere Jezus, de grote hoge priester, die door de hemelen is doorgegaan en voor wie alles opzij ging. En dat gij, o Heere Jezus, binnen bent gegaan met uw dierbaar bloed, om daar de weg te banen tot de Vader, zodat daar een troon der genade opgericht is, opdat een arm en een verloren zondaar door hem tot God zou kunnen gaan. En wij smeken van u of gij ons dag toch wil verwaardigen om zo ook tot u te gaan met de gemeente. Zoals eens in het Oude Testament ook de hoge priester voor het volk binnentrad om voor het volk te bidden. Nee, Heere, wij hebben die waardigheid niet. Maar dat wij dat mogen doen in de naam van Christus, de grote voorbidder van zijn kerk. En wij smeken het u, o Heere Jezus Christus, wilt u toch voor ons bidden? We kunnen niet buiten uw bidden. O, wilt u toch bidden dat er nog in het midden der gemeente zondaren tot bekering mogen komen? Want u hebt het in uw hoge priesterlijk gebed zo duidelijk naar voren gebracht, opdat zij u kennen, de enige waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat dat werk ook nog zijn voortgang mag hebben in het leven van ons en onze kinderen. En wij bidden u, o lieve Heere Jezus, of gij toch ons ook wil beschermen. Of gij ons onder uw hoede wil nemen. En dat wij mogen ervaren, en ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot aan de volleinding deze wereld. Zoals u dat beloofd hebt, vlak voor uw hemelvaart. O, wij smeken het u, o Heere Jezus, of gij ons toch wilt heiligen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En geef dat er in het midden van ons een heilig volk mag zijn. opdat zij geheiligd mogen leven, Godzalig mogen leven, en dat de kracht van uw lieve geest openbaar mag komen. O, we smeken en bidden van u, wilt u ook voor de eenheid bidden van onze gemeente, maar niet alleen van onze gemeente, maar van heel het kerkelijke leven. Ook het kerkelijke leven in Nederland, waar de kerk immers zo hopeloos verdeeld en verscheurd is. O Heere, geef toch dat we die breuk zouden mogen bewenen en betreuren, zoals de praktijk toch leert. O, gedenk ons dan, Heere, en wilt Gij ons die geestelijke eenheid laten zien, die eenheid in de waarheid, die eenheid met de drie enige God. En geef, Heere, dat we daarna staan mogen, één van hart en één van zin, opdat ook die eenheid naar voren mag komen in het midden van onze gemeente, dat die band der liefde er mag komen. En daarom smeken we van u, of dat niet alleen onder Gods kinderen zo mag zijn, maar ook dat er nog getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar we hebben net ook gelezen dat Gij ook bidt voor degenen die nog in uw woord zullen geloven. O, wij smeken u daarom ook of Gij uw dienstknecht wil gebruiken als een ster in uw hand, o Heere. Dat hebben u toch ook laten zien tijdens uw verhoging, toen u zich openbaarde aan Johannes op Patmos, dat Gij de sterren in uw hand houdt. En wij smeken van u of Gij ons kracht wil geven om ons ambtelijk werk te kunnen doen. En ook de kerkraad, als zij op huisbezoek gaat, wilt u al het werk in uw koninkrijk in het midden der gemeente toch zegenen, onder jong en oud. En wij bidden u in het bijzonder ook voor onze meerdere vergadering, de generale synode, wanneer zij een belangrijke beslissing moet nemen aanstaande dinsdag. En wilt gij dan ook de stemming leiden en uw gunst eraan verbinden, omdat er zoveel van afhangt. O Heere, de kerk staat midden in de storm. En allerlei invloeden worden over de gemeenten heen gespoeld. En de gemeenten, die hebben het moeilijk. En wij bidden u voor de gemeenten, ook in onze klasses, maar ook daarbuiten, of gij hen toch wil beschermen tegen de wereldgelijkvormigheid. En of gij toch wilt opstaan over al uw dienstknechten, dat wij toch terug mogen keren naar het aloude woord, dat gij ons geschonken hebt, en naar de belijdenis dat die ons lief mag worden, en dat dat ook nieuw leven ingeblazen zal worden. En wij bidden u ook voor onze theologische universiteit. O, geef toch dat wij niet groot willen worden, maar dat we juist klein zullen zijn, klein zullen blijven, ootmoedig, afhankelijk van u, de grote leraar der gerechtigheid. En geef dat ons ook leraren, daarom ook leerlingen mogen zijn of worden op de school van vrije genade. En dat ook de studenten daarop geleid mogen worden in de praktijk der godzaligheid. Heere, gedenk zo uw kerk over het rond van deze aarde, in het bijzonder daar waar ze verdrukt en vervolgd worden, dat die verdrukte kerk toch mag opzien tot u, die voor hen bidt, dat hun geloof niet ophouden. We bidden u dan ook voor die dienaren des woords, die ook in die situatie hun werk moeten doen. Wilt u hen bemoedigen en vertroosten? Heere, gedenk in het bijzonder ook aan uw oude bondsvolk Israël. We bidden u, bescherm haar en gedenk haar toch naar uw trouw verbond, opdat er nog Joden tot bekering mogen komen. Neem het deksel van Mozes van hun aangezicht af, dat zij niet menen door de werken der wet gerechtvaardigd te zullen worden, maar dat zij gebracht zullen worden bij die enige gerechtigheid die redt van de dood. En dat is de gerechtigheid van Christus. Zo dragen we ook onze overheden aan u op, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Gedenk, Heere, als ons nieuwe kabinet straks zal aantreden, wilt u haar zegenen, ons ten goede. En wij bidden u voor ons koninklijk huis. O, breng ze toch aan de voeten van de koning der koningen, opdat zij bekeerd mogen worden. We willen uw naam ook danken dat de werkgroep van de Stichting Charité weer veilig thuis mocht komen. En wilt gij ook hun missie zegenen, opdat de kerk daar ook gebouwd mag worden, en dat de liefdesband ook versterkt mocht worden. Heere, gedenk zo allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart in ons midden. O, wilt u toch daar wil zijn waar moeite en verdriet, psychische nood, waar spanningen zijn. Heere, wilt gij ons toch een verbroken en verslagen hart geven. Want daarvan staat in de Heilige Schrift geschreven. Hij geneest de gebrokenen van hart. O, dat wij zo dan terecht mogen komen bij u, o Heere. Want gij zijt de grote Heelmeester. Ook van de gevolgen van de zonde, die hebt u ook gedragen. Heere, wilt gij nog balsem gieten in onze wonden. En omring ons met uw trouwe liefde, zorg en sterk en ondersteun ons en bescherm ons. En vergeef ons uit genade alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 68 vers 3 en 9. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 68 vers 3 luidt. Psalm 68 vers 3. Spring op van vreugde, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En het negende vers. Gods wagen boven het luchtig werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. De Heere zegen u en uw gaven. Dan zingen we na het amen van de prediking het zesde vers van Psalm 96. Aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezicht beven. Het zesde vers van Psalm 96. Geliefde gemeente, we zijn deze dienst begonnen met het zingen van Psalm 123 vers 1. En daar zegt die dichter: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En jongens en meisjes, jullie kennen die psalm wel uit je hoofd, denk ik. En waarom zegt die dichter dat? Waarom richt hij zich tot de hemel en kijkt hij omhoog? Ja, zegt een meisje in de gemeente: dominee, dat komt omdat de Heere daar woont. Maar dan heb ik een vraag aan jou. Is de Heere daar dan enkel en alleen daar op die plaats? En dat daarom die dichter zich naar de hemel richt? Is de Heere God dan aan een plaats gebonden? Zulke gedachten hebben wij dikwijls, niet waar, dat wij denken: daar is de Heere in de hemel. En dat is ook zo, daar is Hij ook. Maar daar is Hij niet alleen. Hij is hier ook op de aarde. Hij is overal. Hij is aan het eind van deze wereld. En Hij is hier in de gemeente van Barendrecht. En Hij is in de hemel. Wij belijden dat God overal is. Maar waarom richt die dichter zich dan tot de hemel? Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Dat is om zich daarop te concentreren. Dat is vanuit de mens gezien, vanuit die dichter gezien. Dat hij wel weet dat wanneer hij zich daar niet op concentreert, dat hij afgeleid wordt door alles wat hem in beslag neemt in dit aardse leven. Zoals dat bij ons toch ook het geval is, gemeente. Wat hem af kan leiden om te bidden tot God. Wat zijn we toch moeilijke bidders. Wat kunnen wij ons toch moeilijk concentreren op de hemel en op God die in de hemel is. En daarom was het een oud-testamentische gewoonte om de handen op te heffen naar de hemel. Lege handen en open ogen. Zodat er een concentratie was op Hem die in de hemel is. En dat je van deze aarde voor een ogenblik afgebracht wordt. En dat je door het geloof door mag dringen door de wolken heen tot Hem die alom tegenwoordig is en ook van je situatie af weet. En daar heb je nou dat geloof voor nodig, gemeente. Want dat geloof is als een verrekijker. En wanneer je die verrekijker dan voor je ogen mag houden, dan mag je datgene wat er in de hemel zich afspeelt dichtbij krijgen. Als de Heer je daartoe verwaardigt in dat hemelse heiligdom. Dat daar nou voor de troon der genade die grote hoge priester is. Waarin het volk van het Oude Testament werd onderwezen. Als ze ieder jaar weer die hoge priester zagen verdwijnen in dat heiligdom, dan was dat eigenlijk voor de oud-testamentische gelovigen een prediking van die toekomstige grote hoge priester die voor de ogen der zijnen zou verdwijnen in het hemelse heiligdom, om daar het werk van de middelaar voort te zetten. En dat predikt ons Christus die ten hemel gevaren is. En dan staan we stil bij twee gedachten. Allereerst bij het feit en ten tweede bij het nut van de hemelvaart. Allereerst bij het feit en ten tweede bij het nut van de hemelvaart. Want het is u misschien opgevallen dat de vragen 46 tot en met 48 eigenlijk heel sterk de nadruk leggen op het feit dat het echt gebeurd is. En wanneer je dat vergelijkt bij de andere heilsfeiten, zoals bijvoorbeeld de geboorte van de Heere Jezus en de kruisiging van de Heere Jezus en de opstanding van de Heere Jezus, dan zien we dat de catechismus vrij sumier is om een aantal feiten naar voren te brengen. Hoe komt dat? Nu, onze catechismus heeft natuurlijk de discussie met Rome. En als het gaat om de geboorte en de kruisiging en de opstanding, dan is er geen geschil met Rome als het gaat om de feiten. Maar dat is bij de hemelvaart anders. Er is een verschil tussen Rome en ook met Luther, tussen wat onze catechismus leert. En waar gaat dat verschil over? Dat gaat over, niet zozeer over het feit dat de Heere Jezus naar de hemel gegaan is, maar dat verschil dat gaat vooral over of het lichaam van de Heere Jezus ook nog overal aanwezig is. En misschien zeggen jullie wel, jongens en meisjes, dat klopt toch helemaal niet. Want dat lichaam van de Heere Jezus, dat is toch in de hemel. En dat is toch niet meer op de aarde. Dat is toch niet zo'n moeilijke discussie. Als je dat met een Rooms-Katholieke of met een Lutherse zou bespreken, dan ben je er toch heel snel uit. Maar Rome en ook de Lutheranen leren dat dat lichaam van de Heer Jezus in de sacramenten aanwezig is. Dus in de heilige doop en in het heilig avondmaal. Daar is dat lichaam nog aanwezig. Is dat een belangrijk geschilpunt? Is dat een middelmatige zaak? Nee. Het is heel belangrijk. Want zodra je dat gaat zeggen van het lichaam van de Heer Jezus, dan ga je toch iets afdoen van de werkelijkheid van zijn menselijke natuur. Want wij mensen kunnen maar op één plaats zijn. En wij mensen kunnen ons niet vereenzelvigen met een stukje brood, of met wijn, of met water van de doop, of het lichaam van de kerk. Nee, dat lichaam van de Heer Jezus, dat is een gewoon lichaam. Net als jullie een lichaam hebben, jongens en meisjes. En dat gewone lichaam van de Heer Jezus, dat is, ach, ga eens mee met me. Kom eens. En dan breng ik jullie naar Bethanië, waar Martha, Maria en Lazarus woonden. En even buiten Bethanië loopt daar een gezelschap. En jullie kennen dat gezelschap, dat is de Heere Jezus met zijn discipelen. En ze gaan naar een hele bekende plaats. Het is nu 40 dagen na de opstanding. En wat hebben ze toch heerlijke momenten meegemaakt met de Heere Jezus, dat ze hem in levende lijven hebben mogen ontmoeten na de opstanding. En nu ze naar de Olijfberg gaan, komen ze op een bekende plek. Wat hebben ze vaak toch op die Olijfberg samen vergaderd? En wat heeft de Heer Jezus hen daar onderwezen? En wat hebben ze daar ook de Heer Jezus zien worstelen in Gethsemane? Maar nu dat alles achter de rug is, nu gaan ze met dit gezelschap naar de Olijfberg. Het is 40 dagen na de opstanding en dan op de Olijfberg aangekomen zijnde, gebeurt het, dat heilsfeit, voor de ogen van zijn jongeren, zegt onze catechismus, stijgt de Heer Jezus op. Al zegenend gaat hij naar de hemel. En ze kijken hem na, want het moet in hun geheugen gegraveerd worden als een heilsfeit, dat hij lichamelijk ten hemel stijgt. Door de wolken heen en er komt een wolk tussen hen en hem. En ze blijven omhoog kijken. En dan opeens dan is er iemand die hen even uit die concentratie haalt en die zegt, wat ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus, die van u heen gegaan is, zal alzo wederkomen, ook lichamelijk, op de jongste dag. En zij moesten verder. En zij konden verder, geliefden, want ze voelden toch dat hij er was. Kijk, en dat wil onze catechismus benadrukken. Hoewel hij er lichamelijk niet meer was, was hij er toch? Dat willen eigenlijk die drie vragen naar voren brengen. Hij was er toch? Want zij gingen echt niet met droefheid naar Jeruzalem. Maar met blijdschap in hun hart gingen ze naar Jeruzalem. Want hij had hen niet verlaten. Dat voelden ze in hun hart. Onze catechismus zegt dat zo prachtig. Namelijk, naar zijn goddelijke natuur is hij alom tegenwoordig. En naar zijn goddelijke natuur verlaat hij hen niet. Onze catechismus zegt dat zo prachtig. Naar zijn godheid en naar zijn majesteit. En met zijn genade en met zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. En daarom leggen onze vaderen dat uit. Het verschil tussen die twee naturen. De goddelijke natuur van de Heer Jezus en de menselijke natuur. Ze werpen een probleem op. Ze zeggen, nou ja, is dan die goddelijke natuur van de Heer Jezus gescheiden van zijn menselijke natuur? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, die goddelijke natuur is inderdaad niet aan een plaats gebonden, niet aan een lichaam gebonden. Want uiteraard, als de Heer Jezus in de hemel is, dan blijft hij ook waarachtig God. Maar met zijn goddelijke natuur is hij overal. Dat is een geweldige troost. Want hij zegt, ik ben er voor jullie hoor. Onze catechismus zegt, ons ten goede. En dat heeft hij een paar dagen misschien, ik weet niet precies hoeveel dagen, we kunnen dat lezen in Matthäus 28, heeft hij dat tegen zijn discipelenkring gezegd. En ik denk dat er ook meerdere bij waren, dat was in Galilea. En dan doet hij een stap vooruit, nietwaar, dicht bij dat gezelschap. En dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ziet, ik ben met u lieden tot aan de volleinding deze wereld. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. Terwijl ze zo twijfelen. Terwijl ze zo aangevochten worden met allerlei vragen en moeite. Hoe zal het verder moeten? Maar dan zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij wil, als het ware, ze hun hart onder de riem steken. Ik ben met u lieden alle de dagen. Kostelijke belofte die hij aan hen meegeeft, gemeente, aan de kerk des Heren. Die kerk des Heren is ten diepste in haar wezen nooit alleen. Vanochtend hebben wij gehoord van de toestand van Job, dat hij in zijn beleving zich zo verlaten voelde. Een tijdelijke verlating, een beproeving, dat kan maar zijn. Hij is het niet. Hij is niet alleen. Want de Heer is altijd bij zijn kerk. En hij zal die kerk niet verlaten. Hij zal die kerk beschermen en onderhouden en sterken. Hij is hun metgezel de ganse reis naar de eeuwigheid toe. Kijk, en dat willen die eerste drie vragen benadrukken. En dan gaan wij naar onze tweede gedachte. Om dat wat uit te diepen, namelijk het nut van de hemelvaart. En dan beperkt onze Heidelberger catechismus zich tot drie nuttigheden. Ursinus die voegt er nog vier aan toe in zijn verklaring. Dus in totaal zijn dat dan zeven nuttigheden. We willen ons eerst concentreren op de drie nuttigheden die onze Heidelberger aanreikt. Drie nuttigheden. Eén, dat is dat hij daar is als voorbidder. En twee, dat hij daar is als een pand. En drie, dat hij een tegenpand heeft gegeven. Jongens en meisjes, ik heb jullie verteld dat de Heer Jezus naar de hemel gaat en dan gaat hij naar de hemel als middelaar. Dat is heel belangrijk. Hij gaat in de hoedanigheid zoals hij niet vertrokken was uit de hemel. Want hij was naar zijn goddelijke natuur afgedaald naar deze aarde. En toen was hij in de moederschoot mens geworden. Dus hij was niet zo vertrokken uit de hemel met een menselijke natuur. Maar nu gaat hij met een menselijke natuur naar de hemel. Maar die menselijke natuur, die draagt een ambt. Dat is het middelaarsambt van de Heer Jezus. Zo komt hij binnen in zijn drievoudig ambt. Als de grote profeet, priester en koning komt hij daar in de hemel. En opent hij de poort van de hemel, die wij op het nachtslot hebben gegooid, als de tweede Adam. Dat weten jullie nog wel, jongens en meisjes, dat in Genesis de Heere de toegang tot het paradijs had toegesloten en daar stonden twee engelen met een vlammend zwaard. Niemand mocht meer binnenkomen. Maar nu komt er een tweede Adam, de Heere Jezus, een mens. En de poorten gaan voor hem open, want hij is volkomen en volmaakt. En zo komt hij binnen. Als de grote hoge priester, dat is zo prachtig ook afgespiegeld in het Oude Testament, want niemand mocht binnenkomen in het Heilige en in het Heilige der Heiligen, dan alleen die hoge priester één keer per jaar met het bloed van het lam. En dan gingen die gordijnen open en dan mocht die priester binnenkomen. En zo is het ook met onze grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Hij komt daar binnen in het hemelse heiligdom voor het aangezicht van de Vader als de middelaar die verheerlijkt is door de Vader. Daar heeft hij ook om gebeden: Vader, verheerlijk uw Zoon. En nu is hij verheerlijkt. En dan komt hij allereerst voor zijn Vader, om zijn Vader te verheerlijken. Want zijn Vader die heeft immers van eeuwigheid een raadsplan geopenbaard dat hij zijn uitverkoren kerk wil zalig maken. En toen heeft de Vader dat probleem geopenbaard, hoe nou de rechtvaardigheid en de barmhartigheid bij elkaar gebracht moesten worden, en dat heeft de Zoon opgelost in zijn lijden en in zijn sterven. En daarom is de Vader verheerlijkt. En wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat dat moet zijn als de Zoon van God binnenkomt en hij staat daar voor het aangezicht van zijn Vader om zijn Vader de eer te geven. Dat zijn heil, zijn welbehagen voortgang heeft door de Zoon. En dat hij nu zijn werk als de verhoogde middelaar voort kan zetten in zijn voorspraak voor het aangezicht van de Vader. Onze catechisme zegt, hij staat daar als voorbidder voor zijn volk, voor zijn kerk. Voorbidden. De Heer Jezus is dus aan het bidden, jongens en meisjes, in de hemel. Dat doen wij ook, als het goed is. Is zijn bidden gelijk aan ons bidden? Nee, ons bidden is het bidden als het goed is, het bidden van een rechteloze, We hebben nergens geen recht of aanspraak op. Ons bidden is het bidden van een onwaardige. Als de Heilige Geest ons dat ware gebedsleven werkt in ons hart, dan zijn we als de tollenaar in de tempel, die zijn ogen zelfs niet op durft te heffen naar de hemel en op zijn borst slaat. En van verre gaat staan om in zijn houding aan te geven dat hij nergens geen recht of aanspraak op heeft. En ons bidden is gelijk die van de tollenaar als wij in waarheid bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus die doet zijn ogen niet naar beneden naar de Vader. De Heer Jezus slaat niet op zijn borst. En de Heer Jezus noemt zich geen zondaar. Maar het bidden van de Heer Jezus, dat is een pleit. Dat is een eis. Dat is het grote wonder, gemeente, dat hij de zaligheid van zijn kerk opeist. Dat is dan die grote middelaar. Op grond van zijn verdiensten. Hij kan pleiten op zijn verdiensten. Op zijn offerande gemeente. En zo staat hij voor het aangezicht des Vaders. Standvastig, aanhoudend, komt hij voor het aangezicht van de Vader. Om de zaligheid van zijn kerk op te eisen. Als de verheerlijkte middelaar. En we hebben een heerlijk getuigenis in de Heilige Schrift. Van wat hij daar allemaal bidt. Dat heerlijke getuigenis hebben we samen gelezen in Johannes 17. En daar kunnen we een aantal elementen uithalen wat hij daar bidt. Hij bidt voor zijn uitverkoren kerk. Het staat in vers 9, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uwe. Ook degene die nog bekeerd moeten worden. Daar bidt hij ook voor. Dat staat in vers 20. En ik bid niet alleen voor deze. Maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Dat is geen benauwdheid. Dat is geen beperking. Geliefde. Dat sluit de prediking van het evangelie niet uit. Absoluut niet. Maar waarom bidt hij alleen voor de uitverkorenen? Omdat zijn gebed voor 100% effect heeft. Met alle bescheidenheid, de dominee bidt om de bekering van de ganse gemeente. Maar dat heeft geen 100% effect. Maar een gebed van de Heere Jezus heeft 100% effect. Dat wordt verhoord. Daarom hij bidt voor zijn kerk, voor zijn uitverkoren kerk. Maar dan moet u niet wanhopig worden als u zegt van de duivel die bestrijdt mij daar zo mee, dominee. Die werpt mij telkens weer in, zie je wel, je bent geen uitverkorene. En daarom hij bidt niet voor u. Van die kant moet je het niet bekijken. Van welke kant dan wel, dominee? Nou, zoals vers 20 erover schrijft. Staat immers die door hun woord in mij geloven zullen. Dat je in de kerk bent onder het woord. Zul je trouw zijn. Er zijn mensen die zie ik 's ochtends wel. En die zie ik 's middags niet. En er zijn hier mensen die zijn er 's middags. En die zijn er 's ochtends niet. Dat zeg ik echt met verdriet in mijn hart, gemeente. Dat kan toch niet? Echt niet. Dan moet je elkaar in opscherpen. Wil je niet bekeerd worden dan? Als je echt bekeerd wilt worden, dan kom je onder het woord. Die nog door hun woord, dat zijn de dienaren van het woord. Ja, maar dan kerk ik elders. Als je zijn anderen wil horen, dan kun je gerust door de weekskerk. Maar de Heere heeft je geroepen om hier te komen. Door hun woord in mij zullen geloven. Dat is dat grote wonder van die voorbeden van de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus ervoor zorgt dat je niet verongelukt. Want je moet nou bekeerd worden. Als je onder dat zegel der verkiezing bent. De Heer je op je wegen bewaart. Heb je zo wel eens stilgestaan bij het feit, bij het moment dat je zo kennelijk bewaard werd. Dat je dan zei, o Heer, hoe kan ik nou bekeerd worden? Zou u voor mijn billen bidden? Hij bidt. Hij eist. Dat zij u kennen. Hij eist. Bijvoorbeeld in vers 11 en vers 15. Hij eist dat ze bewaard worden. Er is geen vreesachtiger volk dan Gods kinderen. Op de smalle weg worden zij voortdurend bestookt. Maar hij bidt dat gij bewaard wordt. Op al uw wegen. Psalm 91 bijvoorbeeld. Hij bewaart hen voor de boze. Vers 13, het derde. Dan bidt hij dat zij vervuld worden met zijn blijdschap. Want de Heer Jezus is met blijdschap de hemel binnengekomen. En hij gaat die blijdschap uitdelen. Dat is een wonderlijke blijdschap. Dat is een blijdschap die Gods kind bij tijden en ogenblikken naar bovenuit tilt. Dat zij een vriend in de hemel hebben. Die hen nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Hij bidt dat ze geheiligd worden. Vers 17. Dat is immers de bekommering. Op de smalle weg, namelijk Heere, heilig mij, heilig mij. Ik wil zijn als gij. Maar daar bidt hij om, dat ze geheiligd zullen worden in de waarheid. Dat een oude mens gedood wordt. En dat die nieuwe mens hoe langer hoe meer openbaar zal worden. Tot verheerlijking van de Vader. Opdat uw werken gezien mogen worden. En dat uw Vader in de hemel verheerlijkt zal worden. Vers 21, hij bidt dat ze één worden. Wat is er toch een jammerlijke, verdrietige verdeeldheid. Ook in onze gereformeerde gezinten. Soms ook onder Gods kinderen, soms onder Gods knechten. Ja, soms onder echte bekeerde mensen. Als ze niet op een plek zijn. Maar de Heer Jezus die bidt dat ze één worden. Dat zal ook echt gebeuren. Eén kudde, één herder. Straks in de hemel zullen er geen kerkverbanden meer zijn. Zullen dominees naar elkaar zitten, naast elkaar zitten die misschien in hun leven elkaar hebben verketterd. Daarom staat er ook in Gods woord dat zij behouden zullen worden als door vuur. Want er zal al dat stro en dat hout en die stoppelen die zullen verbranden. Alles wat van de mens is, alles wat van de mens is, dat gaat eraan. En dan zullen ze één zijn in Christus. Eén zijn in de Vader. Zo één, zegt de Heer Jezus, gelijk ik. Met u één ben, o Vader. Vers 24. Opdat zij ook zullen zijn, alwaar ik ben, weet u dat de koning van de kerk veel meer naar u verlangt, kind des Heren, dan u naar hem? Weet u dat? Weet u dat uw hemelse bruidegom veel meer naar de trouwdag verlangt dan u? En dat hij wel ziet dat u zich nog zo bekommert over allerlei aardse beslommeringen. En dat u een tweemens bent. En dat u zich zo laat neerdrukken door kruis, moeite en verdriet. Maar uw hemelse bruidegom, die houdt u in de gaten en die bidt voor u. En die verlangt naar u. Die verlangt naar de gemeenschap van zijn bruid. En die ziet hoe Gods knechten bezig zijn om die bruid te versieren. Eerst te winnen, zoals Eliezer dat doet. Toen hij op weg ging om een vrouw voor Isaac te winnen. En de kostelijke sieraden te laten zien van zijn heer Isaac. Om Rebecca ervan te overtuigen, daar is een man die op je zit te wachten. Een man geweldig van vermogen. En zo is het ook in de hemel. Daar is een man die verlangt naar zijn vrouw. Die verlangt naar zijn bruidskerk. En daar bidt hij om, opdat zij ook zullen zijn waar ik ben. Dat doet die middelaar. Die voorbidder. Als die voorbidder er ook al in het Oude Testament werpt iemand op. Want hij is toch pas later naar de hemel toegegaan. Jazeker. Toen bad hij ook voor zijn kerk. En toen bad hij uit kracht van zijn toekomstig offer. En daarom werd dat afgebeeld in het Oude Testament, om dat te laten zien aan het oud-testamentische volk des Heren. Want zij moesten natuurlijk niet blijven steken bij de uitwendige rituelen. Maar door die uitwendige rituelen werden ze als het ware opgeklommen, meegenomen. Zo is het in de hemel. Dat kunnen we bewijzen vanuit het woord van God. Want er staat in de Hebreeënbrief, en dat staat ook in het Oude Testament, dat Mozes de dingen heeft gezien zoals ze in de hemel waren. En zo zijn ze tot uiting gekomen in de tabernakel en in de tempel. Dus heel die dienst vond ook al plaats in de oud-testamentische bedeling. Maar zoveel heerlijker en zoveel rijker in de nieuw-testamentische bedeling, geliefden. Want nu pleit hij op zijn volbracht offer. Hij bidt voor zijn kerk. En die kerk, die mogen dat weten. Weten en beleven zijn twee dingen. Het is niet zo dat die kerk des Heren dat beleeft, altijd beleeft. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom niet zo is. Het is wel zo. En daarom is het van belang dat die kerk de voorwerpelijke waarheid hoort. Nog eens een keer hoort en nog eens een keer hoort. Dat er een voorbidder in de hemel is, dag en nacht. Want er komen momenten in het leven van Gods kinderen. Dat het in de beleving werkelijkheid wordt. We hebben daar een schitterend voorbeeld van in de Heilige Schrift, namelijk Petrus, die uit de mond van zijn meester krijgt te horen dat hij zijn meester binnenkort zal verraden en dat de Satan erop uit is om hem te ziften als de tarwe, dat de Satan hem zal verzoeken tot het uiterste toe, zodat hij als het ware aan een zijden draad hangt boven de hel. En Petrus, die zo weinig zelfkennis had, die zei, dat komt mij niet over, meester. Ze kunnen dat allemaal doen, maar ik niet. En dan zie je ook hoe noodzakelijk het is dat Gods kinderen ook hoe langer hoe meer en dieper ontdekt worden aan zichzelf. opdat die voorbeden voor hen werkelijkheid gaat worden, beleving gaat worden. En dan zie je dat moment zo heerlijk aanbreken, namelijk op het punt dat Petrus zijn meester verloochent en eigenlijk op het randje van de hel balanceert, en dat hij toch niet gelijk een Judas ten onder gaat, maar dat hij bewaard wordt. Want Christus heeft voor hem gebeden dat zijn geloof niet ophouden. En hij heeft later daarop terug mogen blikken, geliefden. Hoe hij met alles van zichzelf de dood inging, want daar gaat een mens hoor. Hij gaat kopje onder met zijn bekeringen, met zijn bevindingen. En hij gaat leren in zijn leven dat de volharding des geloofs absoluut niet een zaak is die hij zelf in de vingers heeft. Omdat hij zo volhoudt met bidden en omdat hij zo volhoudt met strijden en omdat hij zo volhoudt met geloven. En omdat hij zo volhoudt met willen en weten en hopen en bidden en noem maar op, gemeente. Maar dat ze erachter komen en dat de zaligheid verankerd ligt omdat hij zo volhoudt. Omdat er staat in Gods woord, zo hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Dan leeft hij nou voor. Om daar nou door een waarachtig geloof op te mogen steunen, geliefden, dat is een grote weldaad. Dat is een grote zegen. Dat Gods kinderen, hoe langer hoe meer dat anker der ziel naar boven werpen. Dat is een onmogelijkheid, niet waar? Om een anker naar boven te werpen, want dat is een onnatuurlijke richting. Een natuurlijke richting is dat een anker naar beneden valt. Maar dat is nou de almacht des geloofs. Wanneer het geloof in de beoefening mag zijn, wanneer dan dat anker der ziel in het binnenste heiligdom geworpen mag worden, om houvast te mogen krijgen aan zijn middelaarsarbeid in de hemel. En daarom is dat zulke kostelijke aansporing van die dichter. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Om genade te mogen ontvangen. En daarom zie toch omhoog, aangevochten en bestreden in ons midden. En dan het tweede nut, dat is een pand. Een pand in de hemel. Want de Heer Jezus die is naar deze aarde neergedaald en mens geworden. Echt mens zoals wij zijn. En toen is hij met zijn menselijk lichaam, is hij naar de hemel gegaan en heeft hij die deur ontsloten. En daar is hij nu als mens in de hemel. Zoals de hoge priester ook achter de gordijnen echt aanwezig was. En dat konden de Joden weten, die wisten dat, want hij kwam er weer uit. Zo komt de Heer Jezus straks er ook weer uit, als hij terugkomt op de wolken des hemels. En dat hij daar echt als mens naartoe gegaan is, dat heeft hij tegen zijn discipelen gezegd in Johannes 14 vers 2. Ik ga heen om daar uw plaats te bereiden. Klaar te maken voor jullie. En als ik dan die plaats bereid heb, dan kom ik terug en dan haal ik jullie op. Opdat jullie ook lichamelijk bij mij zullen zijn. Dus dat is een pand, dat is een bewijs dat ook al degenen die hem hebben lief gekregen, ook lichamelijk straks bij de Heere zullen zijn. Dat is een heel groot voorrecht. Omdat wij van nature ballingen zijn. Die door onze diepe val in Adam buiten de hemel geplaatst zijn. In de verdoemenis horen. Maar de Heere die gaat door genade hen in de hemel brengen. Bij de Heere. En hij geeft hier op aarde reeds een bewijs in hun hart. Daar kom ik straks terug. Dat is dat derde nut van de hemelvaart. Maar ik loop alvast vooruit om dat eventjes aan te stippen. Namelijk dat zij een hemelburger zijn. Onze wandel is in de hemel. Ons domicilie. Daar woon ik. Dat is eigenlijk wat bij dat pand hoort. Daar woon ik. Hoezo dan? Nou, omdat mijn middelaar daar woont. En daarom woon ik er ook al. Want deze is vlees van mijn vlees en been van mijn been. Hij heeft net zo'n lichaam als ik. Dat is het bewijs dat ik daar ook al woon. Ja, maar je bent hier toch nog op aarde. Ja, dat is zo. Ik ben net als een schipper die zijn domicilie in Werkendam heeft. Maar hij is aan het varen door Duitsland heen en soms door België. Maar zijn woning is in Werkendam. Daar is ook zijn vrouw, daar zijn zijn kinderen, daar is hij met zijn hart. Hij belt die regelmatig op, hij heeft er regelmatig contact mee. En als hij even kan, al moet hij daar kilometers voor rijden, dan zet hij zijn schip aan de kant en dan gaat hij op een late zaterdagmiddag nog weer eventjes naar Werkendam toe om thuis te zijn. Honderden kilometers hebben die schippers daar soms voor over. Ja, dan moeten ze de nacht op zondag, maandag wel heel vroeg weg. Maar daar geven ze niet om. Om weer honderden kilometers naar hun schip te rijden en weer verder te varen. En zo is het ook met de kerk des Heren. Kerk des Heren in ons midden. Heb u wel eens heimwee naar uw liefste? Heb u wel eens heimwee naar thuis? Dat je zegt, ik ben onderweg en ik heb regelmatig contact met de hemel. En daar ligt mijn liefdespand. Daar is mijn liefste in de hemel. Zoals die schipper dat van zijn vrouw en van zijn kinderen vindt. En dat ben ik zo graag. Is dat ook zo, gemeente? En als je daar nou helemaal niets van kent, dat je zo uit de aarde aards zijn, laat dat dan een beschamend voorbeeld voor je zijn. Dat je zegt, ja, waar gaat mijn liefde eigenlijk naar uit? Dan moet ik eerlijk zijn dat mijn liefde eigenlijk alleen maar uitgaat naar het hier en nu. Maar dat zullen al Gods kinderen eenmaal te beurt vallen, dat zij met eenzelfde lichaam eeuwig bij de Heere mogen zijn. Hoe weet ik dat, dominee, dat dat mijn deel is? Dat is het derde nut, dat is dat tegenpand. Dat is de Heilige Geest. Wanneer wij de verwijsteksten lezen die bij de catechismus staan over dat onderpand des geestes, dan wordt daar een Grieks woord voor gebruikt, arabon. En dat is handgeld. Jongens en meisjes, als een koopman naar de markt toe ging, dan stond daar een boer met zijn oogst. En dan had hij natuurlijk niet zijn hele oogst bij zich. Dan had hij een kistje met druiven bij zich. En dan kon die koopman, die kon dan even proeven of de kwaliteit goed was. En dan kocht hij de hele oogst en dan gaf hij handgeld aan die boer. Een waarborg som dat de rest van het geld ook echt zou komen. Kijk, en stel je voor even in euro's bedacht dat die hele oogst 10.000 euro zou kosten. En die boer die gaat akkoord met dat bedrag. En die boer die zegt dan, neemt u dit kistje alvast mee. En dan wil ik graag als een waarborg som 1.000 euro voor dat kistje. Terwijl dat kistje misschien 10 euro waard is. Dat is nogal een waarborgsom. Maar, ja, zegt die boer, want anders ga ik niet akkoord. Ik wil graag die waarborgsom van 1000 euro. Nou, dat geeft die koopman. Want die koopman die heeft de hele oogst gekocht. En straks als de hele oogst komt, dan krijgt die boer het volle bedrag. En dan gaat hij naar huis met die 1000 euro. En die 1000 euro, dat is handgeld. Dat is voor hem een bewijs dat die 10.000 euro ook zal komen. Kijk, en dat woord dat gebruikt het Nieuwe Testament om aan te geven dat de Heere Jezus zijn kerk hier op aarde niet met lege handen naar huis stuurt, maar een waarborg geeft. Geen 1000 euro, maar zijn lieve Heilige Geest. Nadat immers ten hemel is uitgevaren, heeft hij zijn lieve Heilige Geest uitgestort, al de trooster. Het is u nut dat ik wegga, want anders dan kan de trooster niet komen. En zo is de Heer Jezus ten hemel gevaren met de belofte dat de Heilige Geest uitgestort zal worden, niet lang na deze dagen. Daarom gingen de discipelen met blijdschap naar huis toe, net als die boer die zijn oogst gekocht had, met blijdschap naar huis toe ging. En aan zijn vrouw die 1000 euro liet zien: ik heb de hele oogst kunnen verkopen en de rest van het bedrag komt nog. Zo gingen de discipelen met de belofte van de Heilige Geest naar huis toe. Ja, de Heilige Geest werkte al reeds in hun hart. Het was niet zo dat ze de Heilige Geest niet kenden in hun hart. Die Heilige Geest begint direct al te werken in de wedergeboorte, wanneer hij zondaar van dood levend maakt en wanneer hij het waarachtig geloof schenkt. Wanneer die Heilige Geest gaat werken, die maakt mij verslagen van hart, zodat ik echt ga tobben over mijn zonde en schuld. En die maakt plaats voor Christus in mijn leven, zodat ik leer de toevlucht te nemen tot Hem. En die werkt ook die gewilligheid om daadwerkelijk voor de Here te leven. Maar hier gaat het om een rijkere, vollere openbaring van God, de Heilige Geest. Wat wisten die discipelen er nog weinig van? Van het nut van de heilsfeiten. Maar nu dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is, nu komt het. Nu komt die Heilige Geest en die zal hen in al de waarheid leiden. Het gaat hier om een vollere, om een rijkere openbaring van God, de Heilige Geest. En dan staat er ook bij de catechismus waaraan dat gekend wordt. Er staat immers dat onze catechismus zegt dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Dat geeft aan dat wij in onszelf dat niet kunnen, gemeente. De dingen zoeken die boven zijn, omdat wij uit de aarde aard zijn. Dat is het bewijs dat die Heilige Geest u gegeven is wanneer u echt de Heere hebt lief gekregen. Door genade. Dat u van binnenuit een drang, een begeerte, een hartelijk verlangen hebt naar boven. En dat de uitgangen van uw ziel naar boven zijn. Dat u met uw gedachten daar bent waar de Heere is. En dat u in de tere vrezen des Heren wandelt. Dat u begeert alles in overleg te doen met uw meester. Dat u begeert hem na te volgen in bezaaide en onbezaaide wegen. Dat u bedroefd bent wanneer u struikelt. Nee, u gaat niet opzettelijk zondigen wanneer we de Heren vrezen. Maar we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Dat u zo bedroefd bent over de gebrekkige gebeden en over het gebrekkige leven.
dat u zo bedroefd bent, dat u zo weinig uitstraalt, dat er zo weinig van u uitgaat, dat er zo weinig vruchten openbaar komen. Gods kinderen zijn een klagend volk. Niet dat zij dat doen om te klagen. Echt niet, gemeente, want dat heeft totaal geen nut. En dat doen ze ook niet in het openbaar, hoor. Want als ze het in het openbaar doen, dan bedoelen ze zichzelf. Maar dat doen ze in de binnenkamer voor God. En die zeggen, Heere, waar en wanneer ben ik zonder zonde? Waar en wanneer bedoel ik u nou eens een keertje? Heere, wilt u toch alstublieft uit genade mij doden? Mijn hoogmoedig bestaan ten onder brengen. Heere, wilt u mij toch kracht geven om tegen de zonde te strijden? Heere, wilt ge me toch leren wat het is om uit de vergeving der zonden te leven? Gij zijt toch die grote hoge priester die tussen beiden gekomen is. Heere, wilt u dat toch toepassen aan mijn hart? Opdat ik de troost, en niet alleen de troost daarvan mag ondervinden door uw geest, maar ook de kracht daarvan mag ondervinden door uw geest, o Heere. En dat ik echt mag zoeken de dingen die daarboven zijn. Dat ik daarop gericht mag zijn. Dat zijn wel mensen die gewoon dagelijks hun werk kunnen doen, hoor. Die gewoon vader en moeder kunnen zijn. Die gewoon kunnen studeren. Dat zijn echt wel nuchtere mensen, hoor. Die met hun beide benen op de grond staan. Dat zijn geen zweverige types. Maar dat zijn mensen die begeren. Die zoeken door de kracht van dat tegenpand, door de kracht van de Heilige Geest, die zuchten daarom, door de voorbidding in het hart, door de Heilige Geest, de dingen die boven zijn. En dan zijn er ook ogenblikken dat ze zo door de liefde overstelpt worden, door de liefde vervuld worden, dat zij eigenlijk maar één ding willen, en dat is om altijd bij de Heere te mogen zijn. Dat zijn de uitgangen van die levende zielen bij hem die daar zit aan de rechterhand Gods. En niet de dingen die op de aarde zijn. Amen. Eindigen we gebed. Heere, wij smeken en bidden van u. Of gij al onze zonden die ons hebben aangekleefd genadig wil vergeven. En datgene wat van u was, achtervolgen met uw onmisbare zegen. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Wees ons nabij in het bijzonder als we alleen zijn. Heere, hoor ons gebed niet omdat wij zulks verdiend hebben. En aanvaard onze dank alleen om Christus willen. Amen.
Onze slotzang is Psalm 47, vers 3, de hemelvaartspsalm. God vaart voor het oog. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.